Verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het derde en het negende vers. Het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. De schriftlezing is vanavond uit het Johannesevangelie, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 49. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. 49, vers 1, na de schriftlezing. Johannes 3, de eerste 21 verzen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ook vanavond slaan wij onze catechismus weer op bij zondag 12, de zondag over Christus. We hebben met elkaar al een en andermaal over vraag en antwoord 31 nagedacht. En vorige week met name over het profetische ambt van Christus, dat hij de hoogste profeet en leraar is. Vanavond willen wij daarmee verder gaan en dan met name onze aandacht geven aan de woorden uit antwoord 31, de volgende woorden: die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Wij willen samen eerst de zegen des Heren over zijn woord bidden. Heere, het is tot u dat wij mogen komen in dit ogenblik. En het is aan u dat wij onze noden en behoeften mogen bekendmaken. Gij zijt die God die in uw woord gezegd hebt, zoek mijn aangezicht. En op zoveel plaatsen en op zoveel wijzen hebt gij het de mens toegeroepen, dat hij tot u zich zou wenden en dat hij tot u de toevlucht zou nemen, dat hij zou bidden en dat hij met bidden en smekingen al zijn begeerten bekend zou maken bij God. Heere, als wij in deze ogenblikken dan naderen tot de troon uwer genade, geef ons dan de geest der genade en der gebeden. Want hij alleen kan ons leren bidden. Van onszelf weten wij niet hoe te bidden zoals het behoort. We zijn mensen die ook in dat opzicht onbekwaam zijn tot enig goed werk. En onze gebeden zullen u nooit kunnen behagen. Want wij spreken onze gebeden met onreine lippen. En onze gebeden komen voort uit een hart dat van nature onrein en bedriegelijk en arglistig is. Heere, ook na ontvangen genade zijn onze beste werken, ook onze gebedswerken, onvolkomen en met zonde bevlekt. En daarom, ook met onze gebeden kunnen we voor u niet bestaan, ook onze gebeden zijn niet aangenaam in uw ogen. En daarom wij bidden van u, geef ons het diepe besef dat wij geleid moeten worden door de geest der gebeden en dat onze gebeden ook op het altaar verzoening nodig hebben door het volbrachte werk van die enige voorbidder aan uw rechterhand. Maar heren, als wij dan ondanks onwaardigheid en ondanks gebreken en zondigheden in ons bidden toch tot u naderen, dan is dat omdat gij er om gebeden wilt zijn. O zeker, gij hebt het niet nodig dat wij u onze noden bekend zouden maken. Gij weet onze noden beter zelfs dan dat wij die noden zelf kennen. Gij hebt het niet nodig dat wij tot u spreken en zeggen: Heere, dit hebben we nodig en wil ons dat geven. Want u bent volmaakt met alles bekend en niettemin Gij wilt er toch, zo zegt gezelf, van den huize Jacobs om gebeden zijn. En Heere, o wij bidden dan ook van u dat gij ons door uw geest genade wilt schenken, dat wij onze nood recht mogen kennen. En dat wij het ook in dit avonduur beseffen hoezeer wij afhankelijk zijn van uw werk. Wat heeft het allemaal voor zin, Heere, wat wij doen, als gij erin ontbreekt? Wat heeft het voor zin als wij uw woord openen en dat lezen en overdenken? En als wij zingen en als wij onze gaven brengen, wat heeft het alles voor zin als u er niet in bent? En daarom wij smeken u, kom in ons midden en betoon uw aanwezigheid. En wilt gij uw werk in ons leven verrichten? Wilt gij ons geven, Heere, dat we dat mogen beseffen, dat uw komst ons heil volmaakt. En dat door uw werk ons hart zal gewillig zijn en begeerig om in uw wegen te gaan. Heere, o van onszelf bezitten we niets, maar als gij het werkt, dan is het er. Als gij het werkt, wie zal het dan keren? Als uw geest het werkt, dan is er geloof. Dan is er de vrezen van uw naam, dan is er gehoorzaamheid, dan is er gewilligheid, dan is er de vrezen, Heere, van uw naam, waardoor wij ook de zonde mijden en vlieden en in gerechtigheid lust en behagen hebben. O, wilt gij ons die dingen geven? Wij mogen vanavond weer luisteren naar wat uw woord ons te zeggen heeft over hem, die een volkomen zaligmaker is, die de Christus des Heren is, die de hoogste profeet en leraar is, naar hem die de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Heere, hij heeft het gesproken en hij spreekt het nog door de verkondiging van zijn woord. Ja, hij spreekt het nog, niet alleen tot het oor, maar ook in het hart, door de krachtige en de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Heere, wilt gij uw profetisch ambt in ons midden bedienen? En wilt gij uw woord nog tot zegen stellen voor allen die het horen? Geef ons oren om te horen. Geef ons een hart om op te merken. En geef ons in dit alles, in spreken en in luisteren, dat werk van uw geest, waardoor deze uren gezegend mag worden. Laat zo de overdenking van uw woord ons tot een rijke zegen zijn. En wilt gij ons bewaren voor het kwaad, voor de zonde en voor alles wat ons van u en van uw dienst aftrekt. Heren, er zijn duizenden gevaren, ook in de kerk, want de vorst der duisternis is een vijand die duizenden listen tot zijn beschikking heeft en die op vele manieren al bewezen heeft dat hij een mens van u en van uw dienst kan aftrekken. Hij weet ook precies wie wij zijn, waar onze zwakheden liggen, waar hij ons zou kunnen verleiden en verzoeken. Hij weet het van elk mens, hoe hij hem of haar zou kunnen bewegen om geen gehoor te geven en geen geloof te hechten aan wat van uwentwege gesproken wordt. En Heere, u weet het bij hoeveelen in ons midden hij tot nog toe resultaat heeft gehad. En hoeveelen er zijn wier hart nog gesloten is en die nog nooit op een zaligmakende wijze geluisterd hebben naar wat gij te zeggen hebt. Heere, wilt gij de listen van de vorst der duisternis verijdelen en wil de banden waarmee hij zondaren bindt verbreken en wilt gij hem verhinderen om zijn zielverwoestend werk te verrichten? Wilt gij voorspoedig rijden op het woord uw waarheid en uw rechtvaardige zachtmoedigheid, o Heere Jezus Christus. Gij hebt alle macht immers in hemel en op aarde, en gij, ook in de dagen van uw omwandeling op aarde, maar nu zeker net zo wel, gij spreekt als machthebbende. Heere, scheld dan de vorst der duisternis, en wilt gij door uw woord, door uw stem, heerschappij oefenen in onze harten. En laat zo de vorst der duisternis niet toe dat hij ons enig hinder doe. Gedenk gij ons, Heere, bekeer onbekeerden, open dove oren en ontsluit de blinde ogen. En wilt gij genade geven om uw woord te horen op een zaligmakende wijze. Gedenk ook uw volk, Heere. Zij moeten het hebben van het onderwijs van deze profeet. Hoe zouden ze anders de verborgen raad en wil van God van hun verlossing kunnen kennen? Zij moeten het hebben van hem die de woorden van het eeuwige leven heeft en spreekt. Heere, maak er plaats voor bij vernieuwing. Geef honger en dorst naar dat onderwijs. Geef een uitzien naar die bediening door de geest uit de volheid van Christus. En wilt gij zo ook in hun leven uw genade blijven verheerlijken. Heren, wij bidden u dat gij zo aan ons gedenken wilt. Niet om enig goed in ons. Niet om iets wat wij bezitten of gedaan hebben. Maar alleen om de volkomen genoegdoening van de Heere Jezus Christus. En alleen om de voortgaande bede die hij opzendt aan de rechterhand des vaders. Gedenk ons om Christus wil. Wees ook met hen die hier niet kunnen zijn. We denken weer aan zieken en bejaarden. We denken aan alle die het moeilijk hebben. Die een weg moeten gaan, heren. En u weet waarom en u weet ook waartoe. En u weet ook met welke bedoeling gij die weg voor hen hebt uitgekozen. Al tasten wij vaak in raadselen. En al weten wij vaak uw bedoeling niet. En al is het vaak zo dat we ons niet gewillig aan uw wegen onderwerpen. En aan uw wil en met uw wil verenigd zijn. Maar heren, wij bidden van u dat gij het leren wilt aan alle die beproefd worden. En alle die een weg van tegenspoed moeten gaan. Om vanuit de grond van het hart uw wil, uw weg, uw besturing in hun leven te aanvaarden. Schenk gij genade om ook de moeite, de zorgen, het verdriet, de beproeving, de ziekte, om dat alles uit uw hand te aanvaarden. En geef gij genade om uw wil in zwakheid te volbrengen. Heren, wij dragen aan u op alle arbeid in uw koninkrijk. Alle arbeid, heren, die geschiet om het evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen. Onder alle volkeren van deze wereld. Onder Jood en Heiden. Onder volkeren die het evangelie nog nooit gehad hebben, maar ook daar waar het al eerder geweest is, Heere, tot aan de einden der aarde moet het woord gebracht worden. Zegen de verkondiging van uw woord en gebruik het om uw koninkrijk te vestigen. Zegen de volkeren van deze aarde met degene die aan hun leven leiding geven. Te midden van veel verwarring, van veel twist, onenigheid. Te midden van vrees en verschrikking. Heren, gedenk aan deze wereld en aan de inwoners van deze wereld. En wilt u wijsheid geven aan hen die geroepen worden om leiding te geven en te regeren. Zegen ook onze eigen overheid. En geef haar beslistheid in haar optreden. Geef haar kracht. Geef haar wijsheid en geef dat deze overheid ook waarlijk leiding mag geven. En dat ze zich niet zal laten beïnvloeden door de wijsheid die van beneden is. Heere, schenk gij het licht van uw woord Ook daar waar geregeerd wordt en waar wetten gemaakt worden en waar beslissingen genomen worden. U hebt het zelf gezegd en zo is het nog. Als we u en uw woord verlaten, wat wijsheid zouden we dan hebben? En daarom wij bidden, Heere, dat gij ook aan degenen die geroepen worden om te leiden en te besturen, die wijsheid wilt geven die alleen uit uw woord ontvangen kan worden. Gedenk gij ons naar de grootheid van uw ontferming en doe niet met ons naar onze zonden, maar vergeld ons nog naar uw barmhartigheid om Christus wil. Amen. We zingen nu met elkaar uit de 78ste psalm, het eerste en het derde vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, want God heeft zijn getuigenis gegeven. 78 vers 1 en 3. Gemeente, wij belijden op grond van Gods eigen woord dat de Heer Jezus Christus profeet is. En niet maar een profeet zoals er velen geweest zijn. Niet maar een profeet op hetzelfde niveau als Jesaja, Jeremia en al de anderen van wie we lezen, maar hij is de hoogste profeet. Hij is de profeet die vergeleken wordt bij Mozes. En Mozes was meer bijzonder dan alle andere profeten zoals we een vorige week hebben gezien. Mozes was een profeet met wie God sprak aangezicht tot aangezicht. Wel, Mozes zegt ook, een profeet uit uw broederen gelijk mij zal u de Heere uw God verwekken. Maar als we Mozes al een ogenblik vergelijken, als we de Heere Jezus al een ogenblik vergelijken met Mozes, dan moeten wij daarna toch tegelijk zeggen dat hij meer is dan Mozes. Ja, terecht zegt onze catechismus, hij is de hoogste profeet. Meer dan Amos, meer dan Elia, meer dan Mozes. Hij staat op de hoogste hoogte van het profetische ambt en het profetische werk. We hebben met elkaar vorige week gezien dat hij profeet is. Vanavond gaat het om de vraag, wat doet hij als profeet? De catechismus geeft daar een antwoord op. Wat doet hij als profeet? Hij heeft ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard. Wanneer heeft hij dat gedaan? In de dagen van zijn vlees, toen hij hier rondging op aarde. Dat doet hij nog trouwens, die openbaring van de verborgen raad en wil van God komt nog tot ons in de schriften die door zijn geest tot stand gekomen zijn. Hij doet dat ook nog vandaag in ons midden door de verkondiging van het evangelie, want hij heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars. Hij geeft ze, opdat ze zijn woord zouden doorgeven, en het behaagt hem door de dwaasheid der prediking, zijn profetisch werk te verrichten, en zo zalig te maken die geloven. Wat doet hij dus? En het is alleszins de moeite waard om daar afzonderlijk bij stil te staan en afzonderlijk onze aandacht aan te geven. Hij openbaart iets. Iets wat verborgen was. Hij onthult iets wat bedekt was. En wat wij zonder zijn openbarend werk ook nooit zouden hebben kunnen weten. Wat onthult hij, wat maakt hij bekend, waar haalt hij de sluier van af, van de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing. Het gaat over de raad en de wil van God tot onze verlossing. Iets wat dus bij God hoort, iets wat van God is. Maar hoe kan hij die raad, die wil van God die toch verborgen is, hoe kan hij die verkondigen? Wel, u herinnert u toch wel dat hij de Zoon van God is. Dat hij de enige geboren Zoon des Vaders is die in de schoot des Vaders is. Zo wordt hij ons voorgesteld in het 18e vers van het eerste hoofdstuk van Johannes. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Daar gaat het alweer over iets dat onbekend is. Geen mens heeft God gezien. Geen mens is bekend met God en met zijn wegen en met zijn woorden en met zijn werken. Geen mens. De Zoon Gods is gekomen om ons de Vader te verklaren. En hij kan dat. Hij kan dat. Want denk aan het begin van het eerste hoofdstuk van Johannes. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord dat vertaald is door bij, dat betekent eigenlijk, nee, dat is maar niet alleen in de aanwezigheid van, in de presentie van, zo bij God. Nee, dat woord dat in den beginne was, dat was op God gericht. Dat was met het aangezicht naar God staande om zo God te zien en God te kennen en zo ook God te kunnen openbaren. Het woord was bij God, maar dan in die zin dat het op God georiënteerd was. En zo heeft het woord dat vlees geworden is en dat hier op aarde gekomen is en dat onder ons heeft gewoond, ook de bekwaamheid om ons die God te verklaren, te openbaren. De andere profeten, de kleinere profeten, waarvan we lezen in het Oude en Nieuwe Testament, o, ze hebben van de Heere ook openbaringen ontvangen. De Heere heeft hen ook iets onthuld van wie God is en wat de raad Gods is en wat de werken Gods zijn. En ze hebben dat mogen doorgeven, maar de Heere gaf hen zo af en toe maar iets van zichzelf te kennen. Iets van zijn werken te kennen. Net zoveel als dat ze voor dat moment en voor die boodschap nodig hadden te weten. Maar de volle raad Gods en de volle zaligheid Gods en de heerlijkheid en al de deugden Gods hebben zij niet gekend. Ze hebben een ogenblik wel eens mogen blikken in de geheime Gods. Maar dat was maar voor een ogenblik en dat was maar zeer beperkt. Zij kenden ten dele. Ze waren vol verder van onkunde en onbegrip. En als God hen niet liet zien wie hij is en wat hij doet. Als God hen niet zei wat zijn woorden zijn. Dan hadden ze geen boodschap. Dan moesten ze zwijgen. Maar deze, de hoogste profeet. Hij is zelf bij God. Hij is in de schoot des vaders. Hij is zelf God. Hij kent de Vader, hij kent de wil des Vaders. Hij heeft deelgenomen in de raad des Vaders, in de beslissingen van eeuwigheid. Hij kent de verborgenheden Gods, hij kent de diepten Gods, zoals de Geest die ook kent. En hij kwam om ons deze dingen, die ter zaligheid dienen, te openbaren. Hij is dus inderdaad in staat om te doen wat onze catechisme zegt. Want hij weet die verborgen raad en wil van God. En hij weet die volkomen. Dat blijkt niet alleen uit het eerste hoofdstuk van Johannes. Dat blijkt ook uit het derde hoofdstuk waar we met elkaar uit gelezen hebben. Hij heeft met Nicodemus gesproken over de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. En Nicodemus is verbijsterd door wat hij de Heere hoort zeggen. Hoe kunnen deze dingen geschieden, zegt Nicodemus. Hij begrijpt er niets van. En de Heere verwijt het hem dat hij dat niet begrijpt. En hij zegt, vers 10, zijt gij een leraar van Israël? De leraar, zoals hij eigenlijk zegt, en weet gij deze dingen niet? En dan gaat de Heer over zichzelf spreken. En dan gaat hij spreken over waar hij zijn kennis vandaan heeft. Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten. Geen veronderstellingen, geen redeneringen, geen conclusies die gebaseerd zijn op overwegingen. Nee, wij weten wat wij spreken wat wij weten. En we getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft. Hoe zou het geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? Dat kan hij en dat doet hij, openbaart ook de hemelse dingen en hij kan ze openbaren omdat hij ze gezien heeft. Niemand is immers opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Begrijpt u dat woord? Nee, onbegrijpelijk is het in zijn wezen, maar het is de werkelijkheid. Hij, de Zoon Gods, is uit de hemel gekomen en hij is in de hemel. Op hetzelfde moment als hij tot Nicodemus spreekt, uit de hemel gedaald op de aarde en toch in de hemel. Bij God, ziende de verborgenheden Gods, de diepten Gods, de rijkdommen Gods, de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing. En daar spreekt hij van. En Nicodemus zegt, ik begrijp het niet. En anderen onder Israël zeggen, we geloven het niet. We nemen zijn getuigenis niet aan. Maar toch, hij spreekt de dingen die hij gezien heeft. En die hij, terwijl hij op de aarde is en met Nicodemus spreekt in het nachtelijk uur, tegelijk vanwege zijn godheid, ziet en aanschouwt in de hemel. Zo is hij, en hij alleen, volkomen in staat om ons die raad en wil van God bekend te maken. En wat is dat dan, de raad en wil van God tot onze verlossing? Waar spreekt de Heere Jezus dan over? Wat is dan de bedoeling van zijn profetische arbeid? Waar richt zich dat op? Wat is het doel dat hij bereiken wil als hij met Nicodemus spreekt en als hij met de Samaritaanse spreekt en als hij met de Joden spreekt en als hij zijn discipelen onderwijs geeft? En als hij door zijn profetische bediening via de ambtelijke verkondiging van het woord gemeenten instrueert, wat is zijn bedoeling? Waar gaat het om? Laten we goed letten op wat onze catechismus daarvan zegt, want ook dat is volkomen schriftuurlijk, de verborgen raad en wil van God van onze verlossing. De Heere Jezus is niet gekomen om ons al de verborgenheden en al de mysteriën van Gods raad en wil te openbaren. Hij is niet gekomen om ons als profeet op de hoogte te brengen van allerlei dingen die we misschien wel graag zouden willen weten, maar die voor ons toch niet van wezenlijk belang zijn. Hij is gekomen om ons te spreken over datgene wat onze zaligheid betreft. Dat is het eerste, dat is het voornaamste. En daarom, wij moeten onze tijd niet verliezen en onze aandacht niet geven uitsluitend aan die dingen die tweede of derde rangs betekenis hebben. Wij moeten bij het overdenken van het woord van God en bij de prediking van het woord van God in de lijn blijven van het werk van deze profeet. Het moet om onze zaligheid gaan. Om de zaligheid van zondaren. Daar is het de profeet Jezus Christus om te doen. Dat heeft hij op het oog. Als hij met Nicodemus spreekt en met anderen, als hij met een enkeling of met de scharen spreekt, hij heeft de bedoeling om hen te wijzen op de zaligheid die God heeft mogelijk gemaakt en die God werkelijkheid maakt in het leven van zondaren. Nee. Laten we ons dan niet verbeelden dat de Heere ons antwoord gaat geven op alle vragen die wij graag zouden willen stellen. Hij zou dat wel kunnen, maar hij doet dat niet. Hij weet vanzelfsprekend als God al de verborgenheden. Als de Heere Jezus het zou willen, gemeente, dan zou hij ons best duidelijk kunnen maken, dan zou hij het best glashelder voor ons kunnen maken hoe de verhouding is tussen Gods soevereiniteit enerzijds en onze verantwoordelijkheid anderzijds. Dat zou de Heere ons in een paar woorden duidelijk kunnen maken, zodat we het begrijpen konden. Maar hij doet dat niet. Want dat is niet essentieel voor onze zaligheid. Wij hebben ons te houden aan de geopenbaarde wil van God. En wij hoeven niet te weten hoe in de besluiten Gods in de diepten van het wezen en van het denken Gods het een zich met het ander verhoudt. De Heere zou best in een paar woorden ons duidelijk kunnen maken welke volgorde de besluiten hebben. Wat er nu eerst is, eerst het besluit om zondaren te redden en daarna het besluit om zondaren te verkiezen. En wie dan ook verkoren zullen zijn of net omgekeerd, supra of infralapsaris. De Heere Jezus zou ons dat duidelijk kunnen maken en dan was dat probleem in één keer opgelost. Maar hij doet dat niet, omdat dat ook niet wezenlijk met onze zaligheid samenhangt. De Heere zou ons best duidelijk kunnen maken, zonder dat er één vraag overblijft, hoe dat zit met het duizendjarig rijk. En met de gebeurtenissen in de toekomst en in welke volgorde die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar hij openbaart ons die verborgenheden niet volkomen. Waarom niet? Zijn ze niet belangrijk? Als ze niet belangrijk waren, dan had God er niets over gezegd in zijn woord. Maar ze zijn niet van het eerste belang. Ze horen niet bij onze zaligheid direct. Daarmee staat of valt onze zaligheid niet. De profeet die gekomen is van de schoot des vaders heeft ons belangrijker nieuws te vertellen dan over hoe het zal gaan met Armageddon en al die andere dingen. De profeet die uit de boezem des vaders komt, heeft ons belangrijker nieuws te boodschappen dan het nieuws dat een vraag inhoudt op onze speculatie. Een antwoord inhoudt op onze speculatieve vragen. Wij moeten het met deze profeet en zijn onderwijs eens gaan worden. Want het gaat in de eerste plaats om onze zaligheid. En hoe heeft deze profeet dat dan gedaan? Ik heb het nu niet, u weet van vorige week, dat we toen met elkaar hebben afgesproken dat we nog een paar maal over het profetisch werk van Christus zouden spreken. Onder andere ook een keer afzonderlijk over het werk dat hij als profeet inwendig doet. Daar heb ik het vanavond niet over. Dat blijft liggen bij leven en welzijn tot volgende week, zondagavond. Maar wat doet hij dan als profeet? Hoe verkondigt hij die volle raad Gods tot onze verlossing dan? Zo niet tot ons hart, dan toch tot ons oor. Wel, ik heb u zojuist een paar teksten genoemd uit het eerste en uit het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En daar hebben wij het op een uitnemende wijze geïllustreerd. In het eerste hoofdstuk stond dat woord dat niemand ooit God gezien heeft dan alleen degene die in de schoot des vaders is, de enige geboren zoon van God. Hij is dus die profeet die het met eigen ogen gezien en aanschouwd heeft en die de dingen die hij gezien heeft verkondigt. Wat verkondigt hij? Wat staat er in het eerste hoofdstuk van Johannes in het vers dat ik zo pas citeerde vooraf gaat? De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Waar gaat het hem om als hij profetisch werk verricht? Wat doet hij? Wat verkondigt hij? Genade. Waarheid. En nog duidelijker geïllustreerd, en daarom heb ik dat ook als de schriftlezing gekozen voor vanavond, nog duidelijker geïllustreerd in het derde hoofdstuk van Johannes. Nog even die woorden die hij tegen Nicodemus sprak. Wij spreken wat we weten. We getuigen wat we gezien hebben. De Zoon die uit de hemel neergedaald is en die in de hemel is. Hij heeft het gezien, hij weet het. Hij is zelf God. Wat heeft hij gezien? Wat getuigt hij van wat hij gezien heeft? Datgene wat tot de zaligheid van Nicodemus strekt. Wat tot de zaligheid van zondaren gelijk aan Nicodemus strekt. Wat verkondigt hij? Gaat eens na in het derde hoofdstuk. In dat gesprek wat de Heere Jezus gevoerd heeft met deze rabbi der Joden. Hij heeft gesproken omdat hij het bij de Vader gezien heeft. Omdat hij het in de raad en in de wil des vaders gezien heeft. Daarom heeft hij het gezegd. Tenzij dat gij lieden wederom geboren wordt. Gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. En dat heeft te maken met de zaligheid. Dat is een onthulling van een verborgenheid, want daar is de mens, zondaar, verloren, blind, in de duisternis, daar is de mens, een kind des toorns, een slaaf der zonde, daar is de mens, dood in de misdaden en in de zonden. Wat moet er met hem gebeuren? Wil hij zalig worden? Het eerste wat er met hem gebeuren moet, wil hij zalig worden. En Christus spreekt het omdat hij het gezien heeft. Hij moet wederom geboren worden. Ziet u wel, de Heer Jezus gaat geen gesprek voeren met Nicodemus over speculatieve punten uit de wet van Mozes. Hij gaat niet discussiëren over de juiste interpretatie van een bepaalde komma in het zoveelste hoofdstuk, zoveelste vers van het boek of Leviticus. Hij spreekt de dingen die hij weet, die hij gezien heeft. En het eerste wat dan de zaligheid van de mensen betreft, dat is, gijlieden moet wederom geboren worden. Waarom? Omdat datgene wat uit het vlees geboren is, vlees is. Zo komt de mens in de raad Gods voor. Als een gevallen zondaar, daar houdt God rekening mee. Als vlees, en vlees kan zichzelf nooit verbeteren. Vlees kan zichzelf nooit geest maken. Wat goddeloos is, kan vanuit zichzelf nooit godvrezend worden. Wat ondeugdzaam is, kan voor God uit eigen kracht nooit deugdelijk worden. Het is vlees, het blijft vlees. Wat voor jas u dat vlees ook aantrekt. En wat voor naam u dat vlees ook geeft. Het is vlees. Het is zonde. Het is ongerechtigheid. En wat is de enige weg? God de Vader heeft het besloten. En het is in de verborgen raad Gods opgenomen. En Christus komt om dat te verkondigen. Want dat heeft wezenlijk met de zaligheid van de zondaar te maken. Hij moet wederom geboren worden. En wat hoort er bij die raad Gods en die wil Gods tot onze verlossing? Blijk is dat onderwijs wat deze profeet aan Nicodemus geeft. En nogmaals, hij zegt het, hij getuigt het omdat hij het gezien heeft. Hij getuigt het omdat de Vader het hem getoond heeft. Niet alleen de noodzakelijkheid van wedergeboorte. Niet alleen dat feit dat het met de mens vlees is en daarom verdoemelijk voor God. Maar ook dat andere. Nauw verbonden, onlosmakelijk verbonden met dat eerste, de noodzakelijkheid van het waarachtige geloof. Opdat, tot tweemaal toe in vers 15 en in vers 16, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat net zo goed als de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Mens moet zalig worden, maar hoe? De weg van wedergeboorte. Maar dat niet alleen en dat niet uitsluitend bij de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing hoort. Ook de boodschap dat de mens geloven moet in hem, dat is in die Christus die zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, ook verhoogd zal worden. Geloven in hem, dat is in diegene die door de Vader in de wereld gezonden is, omdat God de wereld al zo lief had. En die in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Bij de verborgen raad en wil van God hoort ook dat God er een behagen in heeft, dat de zondaar zich leert verlaten. Dat de zondaar leert steunen, dat de zondaar gaat rusten op die gekruisigde Christus en zijn volbrachte arbeid. Dat de mens gaat geloven in hem. Nee, de Heere Jezus maakt zich niet druk en houdt zich niet bezig en houdt Nicodemus ook niet bezig met dingen die geen wezenlijke betekenis hebben. Hier is een mens. Een kind van Adam. Hier is iemand die vlees is. Hij mag de leraar van Israël zijn.
Hij mag zijn gelijke in Israël niet hebben, maar hij is onkundig in de wegen en in de dingen Gods. Hij is blind in de wegen die de Heere gaat. Hij is blind in het heilgeheim van Gods genade. Hij weet van de wil van God en van de raad van God tot zijn zaligheid niets af. Hier in die nacht is daar ook de Heere Jezus Christus die tot deze verloren Nicodemus, die tot deze zondaar, die tot deze ellendige komt om hem te spreken over datgene wat God heeft geopenbaard en wat de Heere hem wil laten weten, want deze zondaar, deze verloren mens moet behouden worden. En hij wordt niet behouden door allerlei bijkomstige dingen. Hij wordt alleen maar behouden als hem de raad Gods bekend gemaakt wordt, die van zijn zaligheid spreekt. Noodzaak van bekering, noodzaak van wedergeboorte, van geloof. Wat hoort er bij die verborgen raad en wil van God? Christus spreekt in dit hoofdstuk over zijn verhoging, zijn lijden, zijn sterven aan het vloekhout is dat. En ook zijn hemelvaart, zijn opgenomen worden in heerlijkheid. Christus spreekt in dat gesprek met Nicodemus over de liefde Gods die tot zondaren zich uitstrekt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Christus spreekt in dat gesprek met Nicodemus over het oordeel dat komt over degenen die de duisternis liever hebben dan het licht. Christus spreekt over die dingen, ja, over al die dingen die wezenlijk het heil, de zaligheid van de zondaar raken. En daar is Nicodemus bij gebaat. En toen dat zaad in zijn leven gestrooid werd, toen heeft de Heere die ook inwendig werkte, en we krijgen daar geen verslag van in het derde hoofdstuk van Johannes, maar later op in het evangelie wel. En dan blijkt de vrucht, dan blijkt ook dat het zaad in een goede aarde gevallen is. Toen dat zaad in zijn leven viel, toen heeft de Heer als de profeet van het inwendige werk net zowel ook ervoor gezorgd dat het niet ledig bleef en dat het niet onvruchtbaar was. En zo heeft Nicodemus zijn zaligheid leren zoeken en leren vinden. Oh, dat had Nicodemus nooit kunnen doen als de Heere hier alleen maar een theologisch debat gehouden had. Als de Heere hier alleen maar politieke of ethische kwesties aan de orde gebracht had. Dat had met de zaligheid van Nicodemus niet te maken. Maar nu hij gehoord heeft van die raad Gods en van die dingen die uit de raad Gods bekend gemaakt worden, nu wordt deze zondaar zalig. En dat is in wezen nog het werk van de Heere. Zo wil hij het nog doen en zo wil hij het ook nog gedaan hebben. Een andere boodschap hebben zijn knechten niet. Als hij het zo deed, wie zijn wij dat wij het anders zouden doen? En wee die prediker van het evangelie die het anders doet. Wee die prediker die misschien wel allerlei verborgenheden zoekt bekend te maken, maar niet de verborgen raad en wil van God tot de zaligheid van de zondaren, tot wie hij spreekt en aan wier heil hij heeft te arbeiden. Hoe verkondigt deze profeet dat heil? Ik leg even de nadruk op een ander woord van de catechismus. Hij heeft ons die verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard. Nogmaals, als het over allerlei raadsels gaat, over de toekomst of hoe dan ook, dan is de openbaring niet volkomen. Dan blijven er vragen over. Maar als het gaat over de weg tot zaligheid, dan is het woord van God volkomen genoegzaam. Dan hoeven er geen vragen over te blijven. Als u met de vraag zit, hoe kan ik zondig mensenkind zalig worden? dan is daar een voldoende antwoord op gegeven in de schriften door het werk van de Heere. Als u zit met de vraag, hoe kan ik vergeving van zonden ontvangen? Dan geeft de profeet daar duidelijk antwoord op. Als u zit met de vraag, hoe krijg ik deel aan Gods genade? Hoe word ik met God verzoend? Hoe wordt het weer goed tussen de Heere en mij? Dan heeft de profeet daar een volkomen antwoord op gegeven. Volkomen. Alles wat we moeten weten om zalig te kunnen leven en te kunnen sterven, dat staat in het woord van God. Daar heeft de Heere voor gezorgd. En in dat volkomen ligt ook opgesloten dat er geen dwaling in schuilt. Het is alles zuiver. Het is alles 100% zuiver. Tijdens zijn prediking op aarde hebben zijn vijanden wel eens geprobeerd, en meer dan één keer veronderstel ik geprobeerd, om iets in zijn woorden te vinden, opdat ze hem op zijn woorden zouden kunnen vangen. Maar nooit hadden ze succes. Nooit konden ze wezenlijk iets vinden in wat hij zei, waar ze kritiek op konden maken, omdat het niet in overeenstemming was met de schriften. Hij is de meest zuivere, de meest rechtzinnige profeet, in wiens prediking geen enkel tekort is. En als hij de woorden Gods spreekt en de raad Gods tot onze verlossing openbaart, dan moet u eens nagaan in de schriften, dan doet hij dat niet alleen volkomen, dan doet hij dat niet alleen zuiver, maar dan doet hij dat ook in bewogenheid en in hartelijke liefde tot zondaar. Dat kan ook niet anders, want hij is gekomen, hij is van vaders wegen gekomen, omdat God de wereld al zo lief had. Wel nu, dan zal hij die de Zoon Gods is, ook vanuit die liefde Gods tot zondaren spreken. Denk nog eens even aan een woord dat we vinden in het 11e hoofdstuk van Matteüs. Daar komt ook weer dat punt ter sprake dat hij alleen de Vader kent. En dat hij alleen de verborgen raad en wil van God kan openbaren. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Ziet u, daar spreekt hij weer van zijn eigen relatie tot de Vader. Daar maakt hij het opnieuw bekend, niemand kent de Vader dan ik. En wie nog meer? Degene aan wie ik de Vader openbaar. En dan, wat volgt er op dit woord? Dan volgt er die nodiging, komt herwaarts tot mij, komt herwaarts tot mij, tot diegene die u de Vader kan openbaren, tot diegene die van de Vader ben afgedaald, tot diegene die de dingen in de verborgen raad en wil van God gezien heb, en die gekomen is om ze te openbaren, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Klinkt daar niet de liefde tot zondaren, tot vermoeiden, tot beladenen in door? Klinkt daar niet de liefde van deze zachtmoedige profeet in door, die niets liever doet dan zondaren met hun zonde en ellende, als ze tot hem komen, hulp geven, die niets liever doet dan neerzitten om die onkundigen en die dwazen te onderrichten en te onderwijzen en hen kennis der zaligheid te geven? Klinkt daar niet zijn begeerte in door om met zondaren te doen wat hij met Nicodemus deed, om er de tijd voor te nemen en hen die blind en verduisterd zijn te spreken van de geheimen Gods tot hun zaligheid? Kent u dat onderwijs van deze profeet, dat zaligmakend onderwijs? Ja, u zegt, er moet toch wat bij komen? Jawel, er moet wat bij komen. daar moet wat bij komen. De Heere heeft 3 jaar lang tot zijn discipelen gesproken en toen begrepen ze vele dingen nog niet. Toen was het in hun oren geweest, maar hun harten waren nog gesloten. Er moet zeker wat bij komen. Daar moet ook het werk van de profeet inwendig bij komen. Ik hoop daar afzonderlijk bij stil te staan. Maar ook dat werk wat de profeet doet in het geven van onderwijs, in het openen van de verborgenheden, in het verkondigen van wat nodig is tot zaligheid, ook dat werk is al zo belangrijk. Ook dat werk zullen we toch zeer moeten leren waarderen. Heeft deze profeet er geen recht op dat wij naar hem horen? Dat wij voor hem buigen? Dat wij naar hem luisteren? Dat we ons laten onderrichten met de bede: Heere, spreek, want uw knecht hoort. Met de bede: Heere, geef me uw geest, opdat ik zien mag. Heeft die profeet er geen recht op dat nu het over niet zijn zaligheid, maar over onze zaligheid gaat. Heeft die er geen recht op dat wij alle aandacht schenken om naar hem te luisteren. O gemeente, bedenken toch wat de Heere Jezus heeft verkondigd en wat hij nog verkondigt en wat in de prediking van het evangelie mag doorklinken. Dat heeft te maken met uw zaligheid. Dat zijn geen fabels. Dat zijn geen dingen die van weinig belang zijn of van een beetje belang zijn. Maar daar hebt u, als het goed is, allemaal het hoogste belang bij. En daar spreekt de Heere van. Hij weet dat we er het hoogste belang bij hebben. Hij weet dat het gaat over eeuwig wel of eeuwig wee. Hij weet dat het in uw leven en in mijn leven gaat om zaligheid of rampzaligheid. En rampzaligheid, dat is het waartoe we al op weg zijn. Maar hij wil ons van die weg naar het verderf terugroepen. En vandaar dat hij met al de ernst komt om te spreken van wat God heeft gedaan en wat God nog wil doen om zondaren zalig te maken. Heeft uw zaligheid al is al de aandacht van uw ziel gekregen? Of bent u nog bezig en bent u nog druk met wel allerlei dingen die uw leven hier op aarde raken en die ook in dat opzicht nog wel belang hebben, maar die tenslotte ook van tijdelijke en van vergankelijke aard zijn? Geeft u daar uw aandacht nog aan? Uitsluitend? Of heeft u geleerd door het werk van Gods geest om uw ziel kostbaar te achten, om aan uw eeuwige bestemming te denken en om op die eeuwige bestemming u voor te bereiden? Heeft het woord van de Heere die betekenis, al die waarde voor u gekregen, dat u ontdekt hebt dat dat woord de Heere spreekt in zijn woord over hoe ik zalig kan worden? En dat is de vraag van mijn hart. Dat is het zoeken van mijn ziel geworden. Hoe kan ik zalig worden? Kijk, als dat gaat meespreken, als dat de toon gaat aangeven in ons leven, dan is het geen vraag meer of wij naar die profeet luisteren. Dan wordt het een honger in onze ziel en een dorst in onze ziel en een begeerte om onderwezen te worden. Oh, wat wordt het dan een voorrecht dat Christus nog goedertierenlijk van die zeer blijde boodschap verkondigers uitzendt. Wat wordt het dan een wonder dat hij zelf bij de Vader vandaan gekomen is om ons die verborgen raad en wil Gods te openbaren. Wat wordt het dan een wonder dat hij mensen in dienst genomen heeft die hij door zijn geest heeft bewerkt en geïnspireerd, zodat ze ons op een onfeilbare manier konden verkondigen wat er te doen is, wat er gebeuren moet, maar ook wat er gedaan kan worden en hoe een mens zalig kan worden. O, wat een wonder dat Christus gekomen is om ons het te vertellen. Dat we wedergeboren moeten worden. Dat we geloof moeten leren oefenen in hem. Maar dat hij ook gekomen is om ons te spreken over wat hij doet. hoe hij verhoogd is. Hoe de Vader uit liefde voor een verloren kosmos zijn zoon gezonden heeft. En al die wezenlijke dingen meer. Wat een wonder dat de Heere zo bezorgd is met onze zaligheid. Nogmaals, staat dat bij u nog niet zo hoog genoteerd? Staat die zaligheid van uw ziel bij u nog niet hoog genoteerd? O, wat bent u dan toch nog in een erbarmelijke en beklagenswaardige toestand. Geloof dat nu eens. Geloof dat nu eens dat er maar één ding wezenlijk belangrijk is. Hoe u straks uit dit leven scheidend voor God zult kunnen verschijnen. Hoe zult u de eeuwigheid beginnen? En waar zal uw eeuwige bestemming zijn? En hoe zult u hier op aarde leren leven in gemeenschap met God en verzoend met God door Christus? Dan zult u toch moeten beginnen door met eerbied en met ernst en met al de aandacht van uw ziel te luisteren naar het onderwijs van die profeet. En dan zult u moeten leren om alles wat hij zegt te aanvaarden. Wat uit vlees geboren is, en dat gaat dan ook voor u gelden, dat is vlees. Gij lieden moet wederom geboren worden. O Heere, doe dat wonder in mijn leven. Geef mij door uw geest dat wonder waardoor ik een nieuw mens kan worden. Dat een iegelijk die in hem gelooft, en dan komt ook voor ons de eis des geloofs. Heere, geef me zulk geloof. Geef me ogen om hem te zien. Geef me ogen om uw genade te aanschouwen. En zo voort. Op die manier door het onderwijs van de profeet geleid te worden tot de kennis Gods en tot de zaligheid van uw ziel. O nee, nu hoeft de mens niet onkundig te blijven. Want de Heere heeft gesproken. En dan krijgen we niet op alles een antwoord, dat hoeft ook niet. Maar we krijgen wel antwoord op die wezenlijke vragen. Die wezenlijke vragen van onze ziel. En als de Heer het zo gedaan heeft, ik zei het zo pas al, dan zal de prediking het ook moeten doen. Dan zal die prediking van het woord des Heeren ook gericht moeten zijn op de onthulling van de raad en wil van God tot onze zaligheid. En dan zal de kerk haar tijd niet mogen verspillen aan het beantwoorden van vragen van de tweede en de derde rang. Dan zal de kerk zich om de zaligheid van de zielen moeten bekommeren. En niet over de vraag of er al of niet kernwapens geïnstalleerd zullen worden. Want dat heeft met de zaligheid en met de verzoening met God in wezen niet veel uit te staan. Dan zal de kerk zich moeten bekommeren over de zielen die aan haar zorgen zijn toevertrouwd. En die van nature alle op weg zijn naar het verderf. En daar was de Heere Jezus, de hoogste profeet, mee bezet. Zodat toen hij de stad zag, hij in tranen uitbrak en weende over haar vanwege de onbekeerlijkheid. Ze gingen verloren en hij zocht hun behoud. Zo zal de kerk de gestaltenis van Christus meer en meer moeten vertonen, want het gaat om dat meest wezenlijke. God zoekt de mens te behouden. Nu, hoe staat u tegenover deze profeet? Geldt het van u wat de Heere via Hosea zei van Israël? En dat is toch een zeer ernstig woord, een zeer ernstige klacht. Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van mijn wet voor. Dat zegt God tot Israël. Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van mijn wet voor. Maar die zijn geacht als wat vreemds. Nou, dat doet God. schrijft aan zijn volk de voortreffelijkheden, de rijkdommen, de heerlijkheden van zijn wetten, van zijn woord voor en maakt de verborgen raad en wil van God tot de verlossing van zondaren volkomen bekend, wijst erop dat de mens behouden kan worden, verkondigt het heerlijke evangelie van de gekruisigde en de opgestane zaligmaker, maakt het in de wereld bekend dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, bindt het de zondaar op het hart, wendt u toch tot mij en wordt behouden, de voortreffelijkheden van Gods woord, maar ze zijn geacht als wat vreemds. We gaan gewoon weer over tot de orde van de dag. Is dat uw houding toch niet? Want dat zou toch wel zeer beledigend en krenkend voor die profeet zijn, als we ons zo van hem afmaakten en als we zo ons ongeloof openbaarden. Nee, dan is de houding van Petrus een betere. Als hij er iets van heeft begrepen tijdens Jezus' rondwandeling op aarde wat deze profeet kwam doen. Als hij er iets van heeft verstaan en dan ook met vrucht voor zijn eigen hart, nog maar weinig, ik weet het, maar dan toch in beginsel was het er, dan krijgt hij een band aan die prediker. Dan krijgt hij een band aan het woord van die prediker. Oh, wat wordt het hem dan rijk, wat wordt het hem dan onuitsprekelijk rijk, die woorden van Christus te mogen horen. En als de Heere dan op dat kritieke punt in zijn aardse bediening merkt dat velen niet meer met hem wandelen, omdat ze de reden te hard vinden, dat velen zich toch maar weer richten op hun Joodse godsdienst en hun werken der wet, en daar maar weer mee werkzaam zullen zijn om op die manier God te behagen en hun zaligheid te verwerven. Als hij merkt dat de kring kleiner wordt en dat er velen, velen niet meer meegaan, en hij zegt dan tot zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dan is daar Petrus. En hij heeft het werk van de profeet leren kennen. Hij heeft het onderwijs van de profeet leren ervaren. Hij heeft iets van de geheimenissen Gods gezien, geopenbaard door de mond van deze profeet. Hij heeft iets van die verborgen raad en wil van God onthuld gezien. Hij heeft iets van zijn eigen nood gezien, van zijn eigen schuld, van zijn verlorenheid. De vraag is een vraag geworden: hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik vrede voor mijn ziel? En toen hij zo naar dat woord had leren luisteren, toen kon hij het niet meer missen. Toen heeft hij het gezegd: Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij heb de woorden van het eeuwige leven. En die woorden waren woorden der zaligheid. Die woorden waren woorden die ingingen in zijn ziel. Dat was voedsel voor zijn ziel. Dat was spijs en drank voor zijn hart geworden. Stel eens dat hij dat zou moeten missen voor de rest van zijn leven. Stel eens dat hij nou nooit meer zou kunnen horen van de weg der zaligheid en van de God der zaligheid. Stel eens dat hij niet meer zou kunnen worden onderwezen. O Petrus, moet er niet aan denken. Heere, waar kan ik heen? Tot u alleen. Gij zijt de enige die me de weg der zaligheid kunt wijzen en die me van God en van de raad en van de wil van God kunt spreken. Zo hoort toch een mens te reageren op het profetische werk van Christus. Is dat in uw leven de vrucht? Dan geldt zalig die het woord horen en het bewaren. Amen. Psalm 19, het vierde vers. Psalm 19, vers 4. Heere, wilt gij dat ook in ons leven doen, ieder persoonlijk. Wilt gij zo uw profetische bediening heerlijk maken. En ons persoonlijk, die verborgen raad en wil van God tot onze verlossing, openbaren. Gij hebt het gedaan. De schriften zijn er het getuigenis van. Dat gij met de zaligheid van zondaren bezig zijt. Dat gij die zaligheid zoekt en bewerkt. O Heere, wij van nature, we hebben er geen erg in. Hoe belangrijk dat is, hoe gewichtig dat is. We zijn van nature geneigd om onze tijd te verbeuzelen en te verknoeien met dingen die geen wezenlijke waarde hebben. We zijn bezig, Heere, de kostbare tijd die gij schenkt te vermorsen. Maar wilt u, of voor het eerst, of bij vernieuwing, ons maar oog geven voor datgene waar gij bij geïnteresseerd zijt en wat Christus bekend gemaakt heeft. Wilt u uw woord heiligen aan ons hart? Wilt u het onderwijs zegenen voor ons leven? En gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Vergeef ook onze zonden, ook de zonden van deze dag, de zonden hier in uw huis begaan. Want waar wij ook zijn, zelfs onder uw woord, zelfs in uw huis, daar bedrijven wij zonde en verkeerdheid. O Heere, vergeef al de zonden en was ons in uw bloed en neem ons in Christus in genade aan. Amen. We zingen uit Psalm 138... en daarvan het tweede vers, 138, vers 2, door al uw deugden aangespoord. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.